Gemeente, het gaat erom dat Christus zijn kerk regeert. En dat doet hij altijd door zijn woord en geest. Als dat niet zou gebeuren, dan konden wij wel ophouden. Daarom gaat het dat de Heer Jezus Christus zelf zijn kerk regeert, ook in de komende maanden, die doorslaggevend gaan worden ten aanzien van de kerkelijke toekomst. Ja, in die zin is de kerk te vergelijken met het koningshuis van David. Niet helemaal, uiteraard. Maar er is wel een vergelijking te treffen. Want in de kerk regeert de zoon van David, als het goed is. En de geschiedenis van het huis van David kennen wij. Ik heb daar 2 jaar geleden uitvoerig aandacht aan gegeven. De geschiedenis van het koningshuis van David als de minste geroepen en gezalfd tot koning over Israël. En daarna volgde vorig jaar de geschiedenis van Salomo en zijn koninkrijk. En Salomo stierf. Als je goed kijkt naar die geschiedenissen van David en Salomo, dan zie je heel duidelijk dat God daarin handelt. God is handelend aanwezig in de geschiedenissen van David en Salomo. Maar je ziet ook tegelijkertijd in die geschiedenissen dat mensen handelen. En dat mensen dan ook vaak zondig handelen. Ik beperk me nu alleen tot Salomo en dan weet u dat hij ook veel zonden heeft gedaan die God ten sterkst heeft afgekeurd. God heeft hem gezegd dat hij dat zou bezoeken op zijn tijd en op zijn manier. God reageert zelfs heel vol op het zondig handelen van terwijl Salomo toch zo'n prachtig koninkrijk van vrede had, de shalom. Ja, maar God gaat toch zijn zonden bezoeken. En God zegt, ik zal het koninkrijk van uw hand afscheuren. Oh, daar hoort het woord scheuren. Ik zal het koninkrijk van uw hand afscheuren. Maar één stam zul je mogen houden, omwille van mijn knecht David. Dat was de preek van vorig jaar, 8 december, zondagavond. Weet u nog wel? Nou, volg haar geschiedenis nu. Eén stam mag Salomo houden nadat hij gestorven is. Zal in zijn lijn voortgaan. Want nu zal na Salomo zijn zoon koning worden. Rabiam. Maar eerst vindt er een heel merkwaardig intermezzo plaats. Er was een dienaar van Salomo die erg in de smaak viel bij Salomo destijds en die hij een bevoorrechte positie gegeven had. Zijn naam was Jerobeam. En op zekere dag dan gaat die Jerobeam op verbeeld en kleedt zich met een prachtig koningskleed. Kennelijk gaat hij al een beetje, ja, zich opwerpen als een kandidaat voor het koningschap. En dan komt hem op de weg tegemoet een profeet, zijn naam is Ahia. Die pakt zijn mantel af en die scheurt die mantel 12 stukken. Heel merkwaardig. En hij geeft 10 stukken aan Jerobeam. Neem u 10 stukken. Zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 geven. Dus die merkwaardige Jerobeam, die krijgt hier echt gezegd dat hij 10 stammen van het rijk van Salomo krijgt onder zijn beheer als koning. Terwijl de zoon van Salomo, de opvolger, Rehabeam, eigenlijk als koning uitgeroepen moet gaan worden. De geschiedenis van de kerk is te vergelijken met de geschiedenis van het huis van David. Ja, je kunt niet gelijkstellen, ik zeg vergelijken. Heel wezenlijk zal het zijn om in de geschiedenis van de kerk ook te speuren naar de regering van de zoon van David, onze Heer Jezus Christus. Dat is wezenlijk voor de kerk. Daarin zie je God handelen, in de geschiedenis van de kerk. U weet dat nog wel van vroeger, van school en van volgonderwijs. Daarin zie je God handelen in de geschiedenis van de kerk. Maar je ziet ook mensen handelen in die geschiedenis van de kerk. Net als in de geschiedenis van David en van Salomo. En net als in de geschiedenis van David en Salomo, loopt dat erop uit in de geschiedenis van de kerk dat God ook de zonden van mensen bezoekt. En dat resulteert in scheuringen. U kent de scheuringen van de kerk in de geschiedenis. Ik hoef ze niet te noemen. Het woord scheuringen hoort u en leest u vandaag weer heel vaak, als u een meelevend kerkelijk lid bent. Het gaat erom of Christus zijn kerk regeert. En dan door zijn woord en geest, zegt de catechismus. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat steeds opnieuw mensen proberen de kerk te regeren? Dat steeds opnieuw de verzoeking heel dichtbij komt voor mensen om zelf te willen regeren in de kerk? Een vraag die ik even in het midden laat. Maar wellicht ziet u dat bij de voor- en tegenstanders van Jezus. Gelijke monniken, de kerk van de reformatie, gelijke zondige kappen. De neiging om zelf de kerk te willen regeren. Misschien zie je dat bij voorstanders en tegenstanders van SOE. Denk er even over na. We kijken naar wat hier gebeurt. In deze geschiedenis na Salomo. Zoals gezegd, Rehabeam, de zoon van Salomo, wordt koning in zijn plaats. Een heel normale zaak, de troonsopvolger. Kennelijk goed door de screening gekomen. Hij is al koning van Juda en zal nu ook als koning van Israël worden gehuldigd. Dat wil zeggen, als koning willen de andere stammen hem alleen accepteren als hij aan hun grieven tegemoet komt. En wat zijn die grieven? Wel, de belasting onder de regering van Salomo moet toch wel erg zwaar zijn geweest. En ze willen graag dat die belasting, de lasten, wat minder worden gemaakt. Ze komen met hun eigen wensenpakket. Gaat hij daar positief op in, dan zullen ze hem als koning aanvaarden. Anders, dan zit dat nog. Ja, er zou nog te praten zijn over een nieuwe kerkregering, zoals SOW die voorstelt. Er zou nog te praten zijn over een nieuwe kerkorde in een gefuseerde kerk. Daar zou nog over te praten zijn als aan onze grieven tegemoet gekomen werd. Als aan onze bezwaren tegemoet gekomen werd. En er is wat gepraat, gemeente. Als u kerkelijk meelevend lid bent en niet een beetje voor jezelf leeft, dan weet u dat. Er is wat gepraat de laatste jaren. Er zou nog over te praten zijn of de nieuwe kerkorde die straks 12 december de dienst aan de kerk misschien gaat uitmaken. Er zou nog over te praten zijn geweest als aan onze grieven was tegemoet gekomen. Aan de inwilliging van onze eis hing voor ons, mag ik het zo zeggen, de aanvaarding van de nieuwe kerkorde. Voor onze bezwaren niet gehonoreerd, dan wat doet Rehabeam? Het is een actueel, vindt u niet? Rehabeam vraagt advies bij de oude dienaar van koning Salomo. Wat vinden jullie daar nou van? Van het eisenpakket wat als voorwaarde dient om het te accepteren als hun koning. Heel verlegd met de oude dienaren van Salomo. En die overlegt met de jonge dienaren van Salomo. Die oude dienaren zeggen, u moet toch wat toegevend zijn. U moet ze toch wat tegemoet komen. U moet hun bezwaren toch honoreren. En wat zeggen de jonge dienaren van Salomo? Onverstandig. Je moet gewoon op gang gaan. Ruksiesloos. Je bent toch koning? Heb jij het voor? Je moet zeggen dat je koning bent. Verklaar hun lasten zelfs. Niet opzij gaan voor hun wensen. Dat zeggen de jonge dienaren van Salomo. Gemeente, er is in de laatste jaren in de kerk geluisterd naar adviezen van de oude theologie. Synode gedraag u overeenkomstig van de kerk der eeuwen. En verzwaar de lasten niet. Handel in liefde. Handel met gevoel voor. Dat is ons advies. Maar er is ook in de kerk de laatste jaren geluisterd naar de adviezen van de jonge theologie, moderne theologie, en steeds is daarna geluisterd. En het komt neer op verzwaarde lasten van het gereformeerde volk. Verzwaarde lasten van het gereformeerde kerkvolk. De tijd laat niet stil. Je moet de kerk regeren overeenkomstig deze tijd. Verzwaar lasten van het gereformeerde kerkvolk. Ziet u de parallel? En ja, dan gaat het volk hier reageren. Als er hem dit antwoord geeft, conform zijn jonge dienaren. Ik zal die lasten nog verzwaren. Dan krijg je een reactie. En dat ligt er niet om, noteer. Vers 16. Toen gans Israël zag dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk de koning weer antwoord, zegt: wat deel hebben wij aan David? Ja, geen erf hebben wij aan de zoon van Isaïe. Naar uw tenten, o Israël. Voorzien uw huis, o David. Hoort u de opstand? Oproer. Het volk reageert hier met een oproep, een uitroep, die een halve eeuw daarvoor ook geklonken had. En toen ging het om de opstand van Absalom tegen David. En toen die opstand tegen David bedwongen was, en Absalom verslagen was, toen klonk precies diezelfde oproep. Wat deel hebben wij aan David? Nou, tenten we. Precies dezelfde woorden vindt u ook in 1 Samuel, in 2 Samuel 20, het eerste vers. Letterlijk worden deze woorden herhaald, nu het gaat om de opstand tegen de kleinzoon van David, Rabian. Je mag dit noemen het liefst van de opstand. Wat deel hebben wij aan David? De stam van David is hier Juda. Eigenlijk roepen ze: wat heb je aan Juda? Weg met het Judese juk. Rahab was al koning over Juda. Laat hem zijn gang. We wensen niets erin betrokken te raken. En niets onder zijn regering ons te schikken. Richt uw eigen erf op, Israël. Zo Israël naar zijn kind. Je mag dit al noemen de Maceo. Weet wel, het socialistisch opstandlied, de Marseillaise. Wat deel hebben we aan David? En dan wordt eraan toegevoegd, de zoon van Isaïe. Verachtelijk, afwijzend. Ja, maar wacht eens even. David was wel de gezalfde van de Heere. Als de minst in zijn vaders huis, heb je daar nog even erg in. Als je zegt, wat hebben we aan David? Jawel, maar ze willen zich zo niet meer schikken onder zijn regering. Waarom? Die lasten worden verzwaard. Die lasten gaan tellen. De lasten gaan de doorslag geven. Onder deze lasten wensen we ons niet meer te voegen onder de regering van het huis David. De lasten gaan tellen. Onthoud dat even. Naar uw tenten, o Israël. Gewoon gezegd, ga naar huis. We bekommeren ons niet meer om het huis van David. Voorziet nu uw huis, o David. Gewoon Nederland, bekijk het maar. Je ziet wat er van geworden is. Het is toch niks meer met het huis van David. We lezen hier een directe opstand, een revolte, een oproer tegen het koningshuis van David. Hoezo? Omdat de lasten zwaarder werden. Omdat de lasten ondraaglijk werden. Daarom Daarom. En in feite meent ze hier het volk gaan reageren als een vorm van regeren. Ze gaan het roer overnemen. Ze gaan u zelf regeren. Ze zullen hun eigen leven wel gaan regeren. Omdat het leven te last werd. Omdat het leven onder het huis van David eigenlijk ondraaglijk werd. Ondraaglijk werd. Te lastig werd. Ja, in de komende maanden zullen wij de macht niet overnemen van de kerkregering. Zullen wij de macht niet overnemen van de synode. Omdat het kerkelijk leven alleen maar lastiger wordt. Zullen wij de macht niet overnemen van de synode, omdat in zekere zin het leven in de kerk ondraaglijk zwaar wordt, niet meer te dragen. Als u een meelevend kerklid bent van de Nederlandse Gereformeerde Kerk, dan weet u wat ik bedoel. En als u een sympathiserende broeder of zuster bent van een afgescheiden kerk, dan weet u ook wat ik bedoel. Ik had laatst mijn collega op visite van de Christgereformeerde Kerk in Kralingen, van de Islamkerk. Hij zegt, het gaat zo ter harte wat er gebeurt. In die oude vormde kerk. Er gaat bijna geen dienst voorbij in de Jeruzalemkerk. Of ik bid voor jullie. En vaak buig mijn knieën voor jullie. En dat is sympathiek. Dat is liefde. Want het gaat erom in deze maanden, gemeente. Zullen we deze kerkregering, deze nieuwe kerk, die ons opgedrongen wordt, accepteren of negeren? Omdat het kerkelijk leven alleen maar lastiger wordt, bijna ondraaglijk wordt. In ieder geval, tot verdere onderhandelingen is men hier nu niet meer bereid. Tot een verdere samenspreken is men in deze maanden eigenlijk wezenlijk niet meer bereid. Zullen we elkaar nog een keertje ontmoeten? Het lijkt me een zoethoudertje. Laat het geslacht van David voortaan maar regeren over het stam van Juda. Zeggen ze. Maar ook mensen die vasthouden aan hun eigen denken, is het nu een bruster. Hij zal niet langer regeren over de andere stammen. Tijd is vol. Ik vind het allemaal heel begrijpelijk, vindt u niet? Ik vind het allemaal heel erg goed begrijpelijk. Ik kan me er allemaal in inleven, u niet? En het lijkt ook allemaal zo heel redelijk dat ze dit niet accepteren. Rabbi, al ben je dan een zoon, een kleinzoon van David, we wijzen uw regering af. Maar wie regeert het huis van David? Of het volk? U hoort hier het lied van de opstand. En het lied van de opstand leefde kennelijk voort. Onderhuids. Want het komt hier weer naar boven. Zoals het destijds klonk in de tijd van Absalom. Wat deel hebben wij aan David? Merkt u, gemeente, hoe de geschiedenis zich herhaalt. Ziet u hoe de geschiedenis zich waarschijnlijk gaat herhalen? De geschiedenis van de kerk in de komende tijd. Het is ernstig. Een deel van het volk gaat mee met Rehabeam. Niet tegenstaande de zware lasten die nog verzwaard zullen worden, gaan ze toch. Dat leest u in 17. De Israëlieten gingen hun eigen weg, los van het huis van David, behalve zij die in de steden van Juda woonden. Die gaan mee naar het huis van David, Rehabeam. In vers 20 staat nog nadrukkelijker: niemand volgt het huis van David dan de stam van Juda alleen. Op de stam van Juda bleef het huis van David trouw. Hé. In deze situatie? Ja. Onder de verzwaring van de lasten? Ja. Wie ook weer? Alleen de stam van Juda bleef het huis van David trouw. Hé. Juda. Juda. Ja, inderdaad. Uit wie Christus zal voortkomen. Juda, gij zijt het. Niet toevallig, vindt u wel? Het een hangt hier aan het ander. En dan voltrekt zich de scheuring. God laat die aangekoelde straf over Salomo komen. Salomo met zijn afgodendienst en die vreemde vrouw die hij binnenhaalde. En God had gezegd, het zal het koninkrijk van je hand scheuren. En dat gebeurt hier. Maar het gebeurt wel dus de kortzichtigheid van zijn zoon Rehabeam. Die luisterde naar de raad van jonge mensen. Van jonge nieuwe inzichten. De kortzichtigheid van Rehabeam is de oorzaak van scheuring. Maar daarachter zit dat God zijn straf voltrekt die hij aangekondigd had. Dat moet u samenhouden, bij elkaar houden. Ja, je kunt niet zo je gang gaan, ook niet in de kerk. Verkeerde beelden over God. Denk aan het tweede gebod. Bezoekt God tot in 3 en 4 geslachten. Even nadenken. Scheef gegroeide beelden over God. Afgodendienst in de kerk. Bezoekt God tot in 3 en 4 geslachten. Dat heeft hij gezegd. En dat zie je ook gebeuren. Let u erop, als u vandaag kijkt naar de ontwikkelingen in de kerk, in het kerkelijk leven, dan zie je altijd dat de oorzaak de schuld ligt bij mensen, dat er achter het oordeel van God is, dat God de zonden bezoekt die de vaderen hebben bedreven. Toch waar de Heere zegt dat we niet gaan vechten. Die stammen die hun eigen gang gaan onder Jerobeam en die stam van Juda die achter Rehabeam gaat, dan moet je niet gaan vechten. Dan moet je geen oorlog gaan voeren. Dat moet je niet doen. Want deze zaak is van mij geschied. Het is Gods oordeel. De 10 stammen van Israël vervulden Gods raad. Terwijl ze tegen hem opstonden. Een menselijke factor. Een menselijk verzaken. Een menselijk schuld. En toch Gods raad volvoeren. De scheuring voltrekt zich hier door eigen schuld en tegelijk als een oordeel van God. En dan moet je maar goed kijken wat er gaat gebeuren. De komende tijd. Wat echt leeft, is een betrokken, meelevend lid van de kerk. En wie zegt, die hele ontwikkeling interesseert mij niet. Het gaat om mijn leventje. Ik snap er niks van. Als de zaak van de kerk je niet ter harte gaat. Nou, dat ben ik zitten hoor. Heb je geen nieuw hart? Heb je geen nieuw hart? Want het gaat erom of Christus zijn kerk regeert door zijn geest en woord. Ook als het kruis van zwaardere lasten ons wordt opgelegd. Dan nog. Begrijpt u wat ik doe? En juist onder het kruis, in je leven en in de kerk, voltrekt zich de scheiding. Waar? Onder het kruis. Goed luisteren hoor. Vers 20. Niemand volgde het huis van David dan de stam van Juda alleen. Want het huis van David had alles tot Christus. En de stam van Juda ook. Uit u ziet u hoe een en ander in elkaar grepen. Het gaat erom of Christus zijn kerk regeert door zijn geest en woord. En daar kunnen wij hem nooit een handje mee helpen. Want dan gaan wij regeren. Het eerste wat wij vragen, als wij gaan regeren, is: verminder onze lasten. Heb je het genoteerd? Het eerste wat wij vragen, als wij ook gaan regeren, is lastenvermindering graag. Ook persoonlijk. Lastenvermindering graag. Mag een beetje makkelijker. En ondertussen proberen wij voor onder het kruis vandaan te kruipen. Christus regeert zijn kerk door zijn geest en woord. En als wij een beetje mee gaan regeren, proberen we altijd, ik herhaal het toe, onder het kruis vandaan te kruipen. Ga dat nog eens naar in je eigen leven. En als je genade kent, zeg je ja, dat is zo. Want als je God mag liefhebben en genade mag kennen, ons vlees aanvaardt nooit lastenverzwaring. Het kruis. Verzwaring van het kruis. In mijn leven, in de kerk. Nee. En toch, gemeente, verkeerde beslissingen. Want Jezus heeft gezegd, jezelf verloochenen. En je kruis opnemen. Alleen zo kun je volgen. Luther wees ons op de verborgen God. Als je God niet meer begrijpt in je leven. En zegt, waar is God? Dan is de verborgen God op de achtergrond toch bezig om je heil te bewerken. Hij wil het beste voor je. Maar je ziet er niets van. En je tast er niks van. En je merkt er niks van. Toch is de verborgen God bezig je zaligheid te bewerken. Maar je ziet het niet. En dan zegt Luther, houd je aan die verborgen God. Ook als de lastenverzwaring komt en het kruis zo zwaar wordt dat je zegt, ik doe het niet meer. Ik ga zelf mijn leven inrichten. Houd je aan Gods beloften, zegt Luther, in de nacht. Houd je aan zijn genade. Houd je aan zijn liefde. Ook al zie je het niet, al proef je het niet, al merk je het niet. Houd je verborgen God. Blijf bij die verborgen God. Als het een kant op gaat die zo zwaar wordt, dat je zegt, deze lasten verzwaren kan ik niet meer dragen. Blijf toch bij die verborgen God. En omhels zijn belofte. En hoop zijn genade. Op hoop tegen hoop. Al zie je er niks van. Al merk je alleen maar lasten verzwaren. En het kruis wordt nog zwaarder. Nou, dat is hier aan de hand. Die scheuring is tegelijkertijd een schifting. Vers 20. Niemand volgt het huis van David. Dan de stam van Juda alleen. Ja, zij begonnen op de zoon van Isi. Minste. Die onaanzienlijke. En zo tot zijn verborgen gang juist in die kerk die geen gedaante nog heerlijkheid heeft. Als haar heren op aarde. Daar is God hoor. Houd er nou erg. Waar de kerk het minste gedaante heeft of heerlijkheid. Waar ze het minste voorstelt. Daar gaat God zijn verborgen gang. Aan tafel voelt hij zich thuis. Die geen gedaante nog heerlijkheid had. Als je wat hebben en wat wezen, dan hou je het hier niet uit. Dan hou je het hier niet uit. Als je wat hebben wil en wezen wil, hou je het niet uit. Hier ook niet trouwens. Als ik kijk naar de geschiedenisgemeente, dan hoor ik wel wat van die 10 stammen. Wat hoor ik dan van die 10 stammen? Wat verneemt dan deze geschiedenis? Nou, oproerige taal. Wat deel hebben wij? En wat erven? Opruiende taal. Komt er nou Israël? Voorzien nu huis, zo David. Zoek het maar uit. Ik hoor wat van ze. Dit. Oproerige taal. En ik lees ook wat van ze. Zo ging Israël naar zijn tenten. Eigen gemaakte woningen. En ze scheiden zich af van het huis. Wat niet met handen gemaakt was. Het huis van David. En dat huis van David is straks alleen maar zichtbaar. En de uitgestrekte handen van de zoon van Izzy op Golgotha. De hemel en aarde. De gekruisigde Christus. Opdat hemel en aarde verbonden zouden te worden samen op zijn tijd en wijze. Nou, allen die nergens op lijken. Allen die niet bekeerd zijn in zichzelf. Die nergens op lijken. Geen gedaante nog heerlijkheid hebben. Kunnen alleen maar wonen in zijn wonden. In zijn wonden. Alleen maar schuilen bij hem. Niet tegenstaande het kruis steeds zwaarder wordt. Ik hoor in deze geschiedenis deze mensen niet zeggen. Laat staan dat deze mensen oproerige taal bezigen. Een heel affaire wordt maar één ding van hen gezegd. En dat is dit. Niemand volgt het huis van David. Dan de stam van Juda alleen. Zoals je de scharen in de evangeliën ook niets hoort zeggen. Maar er wordt wel wat over ze gezegd. Wat dan? Dit. En vele tollenaren en zondaren volgden hem. Dat wordt over ze gezegd. En dat zegt genoeg. Het gaat erom, gemeente, of Christus zijn kerk regeert door zijn geest wordt. En hoe wij daarop reageren. Door zelf te willen regeren. Of door ons te laten regeren. Ook onder het kruis. Juist onder het kruis. Want alleen daar is de heerschappij van de genade. Alleen daar. En wie daar kan leven. Wie alleen zo kan leven. Is alleen maar thuis. Bij het huis van David. En die heeft een thuiskomen bij God. In het huis. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Nadat de eeuwige scheiding zich heeft voltrokken.